Iran en de Verenigde Staten zijn deze week met elkaar in gesprek in Zwitserland over een mogelijk vredesakkoord. Er ligt een deal tussen de VS en Iran die zou moeten leiden tot vrede. Wat speelt er en welke gevolgen hebben deze ontwikkelingen op Israël, de rest van het Midden-Oosten en de wereld? We spreken daarover met Andrew Tucker, jurist en specialist op het gebied van internationaal recht en daarnaast directeur van Think. Andrew, welkom in onze uitzending.
Dankjewel, Sarah.
Hoe kijk jij de afgelopen dagen naar hoe het nieuws zich allemaal ontwikkelt rondom Iran en de VS en de onderhandelingen?
Het is verwarrend. Het gaat heel snel. En het is heel moeilijk om achter te komen naar wat er nou eigenlijk werkelijk zich afspeelt.
Ja. Nou ja, dat gaan we proberen in deze uitzending een beetje duidelijk te krijgen. Maar verwarrend zeg je, in welke opzicht?
Nou, Trump lijkt nu een enorm pivot draai te maken. Terwijl hij ontzettend nauw met Israël opgetrokken heeft tegenover Iran. Opeens draait hij zich om. Hij is heel kritisch ten opzichte van Israël. Mm-hmm. En we hebben een document nu voor ons. Wat een heel... gaan we daarover hebben. Een bijzonder... ontwikkeling is. Ja. En het is niet duidelijk waar het naartoe leidt.
Nee. Wat is het gevoel van Israël over het plan of het akkoord of de deal die er op dit moment ligt?
Nou, in grote lijnen heerst een soort verontwaardiging dat de belangrijkste ally van Israël opeens een akkoord ook namens Israël afspreekt, waarin Israël in een zeer kwetsbare positie komt.
Ja, dus Iran is natuurlijk de grootste. Israël is er niet blij mee, kort gezegd.
Ontzettend boos en verontwaardigd. Is een gevoel dat ze in de steek worden gelaten.
Ja. Nou goed, daar gaan we het dus allemaal in deze uitzending over hebben. Voordat we beginnen over de Iran-deal, wil ik toch kort ook even kijken naar de actualiteit, wat er de afgelopen dagen is gebeurd. Gisteravond heeft het Israëlische leger in het zuiden van Libanon een tunnel van Hezbollah ingenomen. Een 10 kilometer lange tunnel die vol lag met raketten, waar 4 lanceerschachten waren, waar de groep terroristen regelmatig gebruik van maakte om Israël aan te vallen. Wat zegt het jou dat er zo'n grote vondst is gedaan door het Israëlische leger?
Dat is geen verrassing. Men wist van die tunnels al lang. Lang voordat 7 oktober en de tunnels in de Gazastrook was het bekend dat in Libanon grote tunnelinfrastructuur is. Maar dit is gewoon een grote vondst. En het onderstreept eigenlijk hoe belangrijk het is dat Israël een bufferzone heeft. In Zuid-Libanon tegenover Hezbollah, de proxy van Iran, die nog steeds een zeer belangrijk, een gevaarlijk dreiging is voor Israël.
Toch nog steeds, ondanks dat ze toch al verzwakt zijn?
Ja, maar dit is hetzelfde met Hamas, zou je kunnen zeggen. Ze zijn verzwakt, maar die hebben de bovenhand, zou je kunnen zeggen, omdat ze heel veel raketten en drones hebben. En dan sta je achter als Israël, als verdedigende macht, tegenover dat soort. Dus Hezbollah is nog steeds een groot gevaar voor Israël.
Ander nieuws. In de Verenigde Staten, in Florida, is gistermiddag een 19-jarige jongen gearresteerd. Hij had 2 Joodse voorbijgangers nat gespoten met een onbekende vloeistof uit een waterpistool. En de politie die behandelt deze zaak als een haatmisdrijf. Wat zegt het jou dat dit soort dingen tegen Joden telkens opnieuw gebeuren in de VS, misschien ook in Nederland?
Ja, dat zien we steeds meer. Het is een soort groeiend antisemitisme. Heel moeilijk omdat het soort eenlingen kunnen zijn die dit soort acties. Je kan het niet precies overzien, je kan je niet tegen verzetten.
Maar het kan ook een kwajongensstreek zijn misschien.
Het kan. Ja. Maar er is geen twijfel dat antisemitisme groeit, steeds meer geweld wordt gebruikt.
Ja, daar ook. We gaan het hebben over die deal. De Verenigde Staten, Iran. Sinds vorige week is er een overeenkomst tussen de VS en Iran. Ze hebben afgesproken dat ze binnen 60 dagen gaan komen tot een definitief vredesvoorstel. En sindsdien is er ook weer veel gebeurd. Gisteravond zijn er gesprekken geweest met bemoedigende uitkomsten. Al dus bemiddelaars van Pakistan en Qatar. Zie jij het ook hoopvol in, net zoals zij?
Nee, ik ben niet zo hoopvol. Kijk, wat hebben we is een document. Het heet een Memorandum of Understanding. Het is eigenlijk geen overeenkomst. Het woord zegt het zelf. Dat is een soort document die je hebt als je een financieel transactie of commercieel transactie aangaat.
Een soort contract.
Ja, maar voor contract. Dus iets wat je tekent om een stap verder te gaan naar onderhandeling over een werkelijk contract. Dat doe je in de commercieel wereld. Trump is van die aanpak, van de deals. Het is niet meer dan een soort verklaring van beide zijden. Mm-hmm. En de vraag is, wie kan je nou vertrouwen?
Ja. Want dus dat memorandum van understanding, van wederzijds begrip, noem ik het maar even in het Nederlands, dat is dat zogenaamde 14-puntenplan.
Ja, dat klopt. Ja. Ja.
Kun je kort schetsen, want er zijn nog heel veel details nog vaag van wat er nou precies in dat plan staat, maar er zijn wel een aantal conclusies te trekken. Wat zijn volgens jou de belangrijkste punten om hier in deze uitzending te doen?
Nou, waar het om gaat, is de Strait of Hormuz, dat plekje waar ontzettend belangrijk is voor de wereldhandel in olie en liquefied natural gas. Het is ontzettend belangrijk voor Amerika, maar ook voor Iran, dat vrijkomt. Amerika heeft een blokkade op de poorten van Iran, de havens van Iran, dat Iran niet kan handelen. Mm-hmm. En Iran houdt het ook vast dat er geen verkeer mag zijn. Olieprijzen zijn enorm gestegen. Trump komt in een heel moeilijke positie in Amerika. Er is heel weinig steun voor deze oorlog in Amerika. Mensen betalen steeds meer voor benzine. Mm-hmm. En er komen verkiezingen binnenkort.
De midterm verkiezingen.
Dus alles is op het spel voor Trump om een weg te vinden. Hij is in een heel moeilijke positie gekomen. Er is heel veel kritiek op de oorlog geweest. Men zegt, je had van tevoren moeten weten dat de Strait of Hormuz het punt zou zijn waar de oorlog om draait.
Ja,
maar ze waren niet op voorbereid, kennelijk.
Mm-hmm. Maar even terug naar het plan. Hè? En los van of het nou een goed plan is of niet. Wat staat er nou eigenlijk in?
Nou, er staat in dat beide zijden zullen ze dat vrijmaken. Dat Iran de doorvoer
van
schepen.
Straat van Hormuz wordt weer vrij voor schepen.
Dat is het allerbelangrijkste.
Ja.
Daartegenover zegt Iran, wij gaan geen nucleaire wapens maken. Mm-hmm. Amerika zegt, we gaan heel veel geld vrijmaken voor Iran om verder te gaan. Mm-hmm. En we maken een eind aan de oorlog.
Ja.
Het is opvallend, de eerste clausule in die overeenkomst zegt, we maken nu een onmiddellijk en definitief einde aan de oorlog.
Ja.
Dat is toch heel apart.
Ja. Nou ja, je kan ook zeggen van dat is een goed uitgangspunt. Om
je zou kunnen zeggen, daar streven we naartoe. Mm-hmm. Maar we houden alle kaarten vast in de onderhandelingen. En we hopen dat de uitkomst zal zijn, dat een einde komt.
Ja.
Maar nu Trump zegt, nee, we maken nu een einde aan de oorlog. En we gaan een aantal dingen onderhandelen. Dat is heel vreemd.
Ja.
Het is eigenlijk geen vredesovereenkomst. Het is niet een einde van de oorlog. Het is een op zijn best een wapenstilstand. Mm-hmm. Maar ook dat is onduidelijk.
Ja.
Trump dreigt elke moment. Ze zeggen, als je niet meedoet, ga ik weer bombarderen.
Ja. Maar is dit plan, dit 14-puntenplan, wat nu is uitgewerkt en waar nu over wordt verder onderhandeld, is het haalbaar?
Is het haalbaar? Ik denk dat het... Kijk, Amerika en Israël hadden drie doelstellingen met die oorlog. Nucleair wapens, dat was het allerbelangrijkste. Om te zorgen dat Iran nooit nucleair wapens.
Dat is één.
Ze zou alles vernietigen. Dat is niet gelukt in de oorlog. En wat je hier hebt is een toezegging van Iran dat ze het nooit zullen doen. Het tweede was de ballistische raketten. Het tweede grootste bedreiging van Iran zijn
om
die raketten.
Om dat arsenaal uit te schakelen.
Uit te schakelen. Ja. Het is grotendeels wel uitgeschakeld, maar niet volledig. Iran krijgt bakken veel geld nu om dat weer op te bouwen.
Ja.
Dus dat is ook niet gelukt. En het derde was ervoor te zorgen dat Iran nooit meer Hezbollah, Iran, al die proxies meer zou financieren.
En gaat staat het er ook niet in dit plan?
Nee, er staat er helemaal niks in over die proxies.
Nee.
Sterker nog, Israël wordt verboden om Hezbollah uit te schakelen.
Ja, daar komen we zo meteen nog even op terug. Maar even wat iets verder inzoomend op een aantal punten uit het plan. En een van de onderdelen is inderdaad wat je net noemde om de zeeblokkade van de VS op te heffen en om de straat van Hormuz weer te openen. controversiëler dan dat is het punt van het opheffen van sancties tegen Iran. Sancties door de VS, maar ook sancties vanuit de Verenigde Naties. Welke sancties hebben we het dan over?
We hebben een heleboel sancties in de loop der tijd. Verschillende soorten sancties. De grootste groepering zijn de sancties die te maken hebben met nucleaire wapens. Mm-hmm. Dus de overtredingen.
Omdat Iran dreigt met die nucleaire wapens, gaan andere landen zeggen: nou, dan doen we.
Dit mag niet, dat mag niet. Dus geen financieel handel, geen olie. Mm-hmm. Een heleboel dingen die belangrijk zijn voor Iraans economie, liggen daar sancties op.
En in dit plan staat dus: met die sancties gaan we stoppen.
Dan gaan we gewoon volledig.
Wat vind je daarvan?
En bovendien, Amerika kan dit niet toezeggen, wat in ieder geval wat de Verenigde Naties betreft. Mm. Amerika is lid van de Veiligheidsraad, maar niet meer dan dat. Nee. Dus je hebt al die vier andere landen plus 10 andere landen nodig om die sancties te kunnen opheffen. Ja. Dus men heeft wel, denk ik, ook terecht de kritiek dat dit is nog erger dan het contract overeenkomst dat Obama had, de JCPOA, met Iran. De kritiek daarop was, het is maar tijdelijk. Ja. En Iran kan altijd nucleair wapens bouwen. En hier is er geen termijn. Mm-hmm. En de enige middel om te verzorgen dat Iran haar eigen toezeggingen nakomt, is waarschijnlijk de Atomic Energy Agency. Mm-hmm. En die heeft
atoomwaakhond, inderdaad. Maar zou je kunnen zeggen aan de hand van dit 14-puntenplan dat Iran eigenlijk de morele winnaar is van de oorlog tussen VS en Iran?
Kijk,
ze claimen het wel.
Niets is wat het lijkt. Niets is wat het lijkt. Dus het kan zo zijn dat dit allemaal een soort schijn is van beide kanten. Voor Iran is dat natuurlijk de spin van Iran. Dit is de overwinning. Dat is een hele strategie. Ja. Is op gebaseerd. Dat zag je met Hamas, zie je met Hezbollah. De grey zone warfare die ze voeren in de media. Mm-hmm. En dit is voor hen een enorme overwinning. Ja. Maar voor Trump kan hetzelfde gelden. Hij zegt, ik teken de overeenkomst, maar morgen ga ik volledig iets anders doen. Ja. Want hij weet waarschijnlijk wel. Dat is het verschil, denk ik, tussen Trump en zijn vice-president Vance. Ja. Ik heb de indruk dat Vance hier echt in gelooft. Mm-hmm. Trump betwijfel ik. Mm-hmm. Ik neem aan en ik hoop en ik denk dat hij wel een plan heeft, waardoor hij zegt, binnen die 60 dagen gaat Iran nooit doen wat hierin afgesproken wordt.
Het is een beetje ingewikkeld op het moment dat je niet weet van menen mensen wel wat ze zeggen om er überhaupt
te vinden. Ja, maar dit is de wereld nu van oorlogvoering. Ja. We hebben niet meer met traditioneel oorlog te maken. We hebben met een oorlog te maken dat met de media, met allerlei soort, noemen we het de grey zone. Mm-hmm. Het is niet legers tegen elkaar. Het zijn drones, het zijn raketten. Mm-hmm. Het zijn,
op allerlei vlakken wordt er oorlog gevoerd, zeg je. Ja. Nu, een ander punt zeg maar, in het plan is dat Iran zijn olie-export mag hervatten en dat er een budget komt van tenminste 300 miljard dollar voor de wederopbouw van Iran.
Ja. En waar komt dat vandaan? Dat weten we niet, waar dat geld vandaan komt. Het lijkt wat mij betreft ook op die overeenkomst. Dat lag ter grondslag van die schikking met Hamas. Mm-hmm. Groot, enorm, heel veel hele geld waarschijnlijk uit Qatar. Mm-hmm. Die een nauw ally is van Iran.
Bondgenoot,
zeker niet een bondgenoot van Israël of Amerika. Pakistan wellicht, dus dat soort landen. Misschien ook de golfstaten.
Ja.
Want die spelen ook hier een rol. Hè? Voor de golfstaten is dit een belangrijke overeenkomst. Dus daar komt misschien ook het geld. Maar of het daadwerkelijk vrijkomt en of het werkelijk gebruikt wordt voor de wederopbouw, is
dat
hier
is nog de vraag.
Nee. Ja. Dat gaat natuurlijk. De IRGC heeft de macht. De Revolutionary Guard Corps in Iran, dat is de hardliner. Nog extremer zou je kunnen zeggen, in ieder geval militair gezien dan de Ayatollahs. Mm-hmm. Die hebben alle belang bij om er te zorgen dat die overleven. dat ze de macht houden in Iran.
Ja, want dus ze gaan niets doen. Hun macht is verzwakt, dus ze willen dat graag weer herstellen.
Ze gaan het niet doen voor de gewone burgers van Iran.
Een ander belangrijk punt ook in het plan, dat gaat over of Iran al dan niet kernwapens zal ontwikkelen. En Iran die belooft in deze deal dat niet te gaan doen. Zijn daar ook garanties voor ingebouwd?
Nee, geen garanties. Mm-hmm. Zegt we werken aan een systeem om dat te kunnen toetsen en om het een naleving daarvan te kunnen waarborgen. Het is vrij duidelijk dat onder de grond in Iran ligt een heleboel highly enriched uranium.
Verrijkt uranium
dat gebruikt zou kunnen worden. Men weet niet waar het precies is. Het ligt diep onder de grond. Iran heeft alles aan gedaan om te zorgen dat niemand erbij kan komen. Nee. Hoe weten we hoe ze dat gaan gebruiken?
Dat weten we niet.
Geen enkel garantie in deze overeenkomst.
In deze deal gaat het niet over het Iraanse volk, behalve dan die 300 miljard dollar voor het herstel van het land. Maar het gaat niet over het Iraanse volk en over de onderdrukking die zij ervaren door hun eigen leiders. Denk je dat dit plan, als het uitgevoerd wordt, dat zal leiden tot een betere toekomst voor het Iraanse volk?
Kijk, de enige betere toekomst voor de mensen, de burgers, de inwoners van Iran, is regime change. Mm-hmm. Dat de IRGC weggaat. Zolang de IRGC en deze, die door minder dan 10% van de bevolking wordt gesteund, als die niet aangepakt wordt, dan blijven de burgers in deze toestand. Mm-hmm. Dit is het dilemma.
Ja.
En men had gehoopt dat er een soort opstand zou komen. Dat is niet gebeurd, om allerlei redenen. En het is jammer dat er geen enkel waarborg is of proces of in ieder geval afspraak over hoe de gewone
mensenrechten
mensen
van de bevolking beschermd
dus die worden. Volledig wat mij betreft hier in de steek gelaten.
Verwacht jij dat die revolutionaire garde en het Ayatollah-regime, dat die ook in de toekomst aan de macht zullen blijven in Iran?
Voorlopig wel, ben ik bang. Er komt een moment. Kijk, als het geld vrijkomt, dan staan ze machtiger in Iran. Als dat niet gebeurt, dan gaat Iran echt een economisch
Maleisje tegemoet. Ja.
Zeker, nog meer dan. Waar het ook op neerkomt, is dat er een soort samenwerking komt tussen de verschillende etnische groeperingen in Iran. Die zijn op dit moment niet verenigd in een soort oppositie. Als dat niet gebeurt, dan denk ik dat het regime niet zal vallen.
Ik wil naar het volgende punt, want we gaan het ook hebben over Hezbollah. Misschien wel het grootste hete hangijzer in deze oorlog. Mm. En ook in de onderhandelingen tussen Iran en de VS. Israël is daar nog steeds bezig met het aanvallen van Hezbollah in Libanon. En in die deal tussen Iran en VS staat dat de oorlog op alle fronten, inclusief die in Libanon, tot een einde zal komen. Leg eens uit, want daar zitten natuurlijk banden. Hè? Hezbollah die heeft een link met Iran, dus een proxy, zoals dat heet, van Iran. Hoe kan het eigenlijk dat de Verenigde Staten en Iran samen overeenkomen dat twee andere strijdende partijen, namelijk Israël en Hezbollah, niet meer met elkaar mogen vechten?
Dat kan natuurlijk niet. Mm-hmm. Amerika, tenzij Israël hier onderdeel is van deze overeenkomst, dat is Israël niet. Is Israël niet aan verbonden. Amerika zegt dat ze het namens alle geallieerden van Amerika een overeenkomst aangaan.
Mm-hmm. Dus ook namens Israël?
Israël zegt, we hebben geen toestemming gegeven voor deze overeenkomst. En bovendien, we houden het recht om alles wat noodzakelijk is te doen in Libanon om Hezbollah tegen te houden. Mm-hmm. Dus we gaan zeker niet weg en we gaan zeker niet een verplichting op ons nemen om geen aanval meer op Hezbollah.
Hoe komt het eigenlijk dat Israël niet betrokken is bij deze onderhandelingen, in ieder geval bij dit onderdeel van de onderhandelingen?
Ik denk dat er bijna een soort machtsstrijd is gaande binnen de White House. Mm-hmm. Je hebt verschillende kampen binnen de Republicans. En je hebt aan de linkerkant Vance, de
De vice-president.
Ja. Die een bepaalde stroming vertegenwoordigt. Daartussen heb je mensen zoals Witkoff en de schoonzoon Kushner. Die zijn heel erg van de onderhandelingen. Mm-hmm. En aan de rechterzijde heb je Rubio, de state secretary. Die veel meer. En Hegseth, de defense secretary.
Ja.
Die zeggen, nee, we gaan door met de oorlog.
Ja.
Wentz heeft er nu voor het zeggen, kennelijk. Mm-hmm. Want hij is degene die de onderhandelingen voert. Trump gaat erin mee. Maar voor Trump is het gewoon een spel.
Mm-hmm.
Hij is in het nauw gekomen. Hij moet een uitkomst hebben.
Hij wil hoe dan ook.
Hij moet kunnen ontsnappen.
Ja.
En dit is een trucje die hij verzint.
Ja.
Om in ieder geval 60 dagen te kunnen overleven. En dan gaat hij dan vervolgens kijken.
Maar terug naar mijn vraag. Hoe komt het dat Israël dan niet is gekend in deze onderhandelingen?
Omdat het Amerika niet goed uitkomt. Mm. Dat Israël, want Israël zou dit zeker tegenhouden.
Ja.
Dus ik denk dat de politiek druk die op Trump is komen te staan.
Mm-hmm.
Het allerbelangrijkste overweging is voor hem. En dan zie je dat er een verschil is tussen de belangen van Israël en Amerika. Die zijn niet hetzelfde.
Nee, maar tegelijkertijd kwam het wel afgelopen vrijdag tot een staakt het vuren in Libanon.
Ja.
Al snel werden er ook weer opnieuw aanvallen uitgevoerd. Want Hezbollah die schoot raketten af op Israël of op Israëlische militairen en daarna sloeg Israël weer terug. Maar dat lijkt wel het continue patroon. Hè? Dan schiet de ene weer, dan schiet de andere. Dan is er even een staakt het vuren, maar het begint weer opnieuw. Het ziet er een beetje, het voelt ook een beetje uitzichtloos.
Dat is de andere kant. Kijk, dit oorlog voeren tegen de proxies van deze regime komt nooit tot een einde.
Nee.
Dat zie je in de Gazastrook, dat zie je. De Houthis was een ander verhaal, denk ik. Maar dat zie je met Hezbollah, met Syrië. Ze blijven in stand.
Ja.
Dus voor Israël is het meer een kwestie van, oké, dit is niet een oorlog die we dit jaar gaan winnen. Volgend jaar ook niet. Dit is misschien
termijn,
een oorlog van 10 of 20 jaar. Mm. Kan. Maar we houden het recht om die oorlog te voeren.
Ja.
Want het gaat om ons overleven als staat.
Ja.
En dan ben je afhankelijk van een president die dat wel of niet wil inzien. En daarna wil handelen. Want hij heeft allerlei andere belangen waar hij rekening mee moet houden. De Congress, zijn eigen partij, de mensen binnen zijn eigen regering, noem maar op.
Ja.
En dat is voor hem leidend. Want hij wil natuurlijk de volgende verkiezingen winnen. Of in ieder geval
de
Republikanen wel.
Ja.
Dus daar gaan ze alles aan doen om ervoor te zorgen. En het kan zijn dat Trump zegt, oké, voorlopig zetten we de belangen van Israël aan de kant.
Even opzij.
Even of in ieder geval minder. We gaan dit doen. Daar kom ik op terug.
Ja.
Ik kan alsnog altijd de oorlog voeren. Ik heb het wel toegezegd om het niet te doen. Maar het is niet bindend.
Nee.
Bovendien ben ik Trump en ik doe wat ik wil.
Wat is er volgens jou dan wel nodig om tot een langdurig staakt het vuren te komen in het Midden-Oosten?
Ja, dat. Kijk, er komt. De meeste wat je kan verwachten is een soort toestand waar het minder geweld is. Je hebt het te maken met een ideologie die volledig haaks is op het westerse ideologie en dat van Israël. Dus er is een vijand, die vijand gaat niet weg. Misschien dat we deze regime wegkrijgen in Iran, maar dat wil niet zeggen dat de ideologie weg is. Dat blijft overal.
Ja.
Israël, denk ik, moet een soort bufferzones hebben om zich heen, in het noorden en Libanon, het zuiden met de Gazastrook. Ze hebben een probleem met Syrië, daarom hebben ze de Golanhoogte. Het is ook de vraag wat in Jordanië gaat gebeuren. Dus zij moet ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk rust is op die grenzen.
Ja.
En meer kunnen ze niet bereiken.
Nee.
Ze gaan.
Het klinkt niet als een oplossing, maar meer als een soort pleister, zeg maar, voor een steeds groter probleem.
Ja, dat is de realiteit van het Midden-Oosten.
Ja.
Het is niet een soort oorlogvoering waar een duidelijk overwinning is van de ene partij op het andere, zoals de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld.
Nee. Als we het hebben over wat deze deal of wat de gesprekken nu, wat die betekenen voor Israël. Hè? Amerika stond toch altijd bekend als een van de grootste vrienden van Israël. Trump al helemaal tot nu toe. Zou je kunnen zeggen dat deze deal tussen Iran en de VS Israël weer een beetje verder apart heeft gezet?
Ik denk het wel. Er zijn al langer mensen die zeggen in Israël, pas op, mm-hmm. we zijn veel te afhankelijk geworden van Amerika. Ja. En één persoon die opeens president is, over 2 jaar is hij geen president
dan wordt het
meer.
Iemand anders, ja.
Dus we moeten onafhankelijk worden. Dat betekent mm-hmm. dat van ons eigen defensiesysteem, moet eigen militair middelen bouwen en maken, dat doet Israël steeds meer. Mm-hmm. Dus ik denk dat dit ook laat ook zien hoe kwetsbaar Israël is. Yeah. En hoe belangrijk het is om ook bondgenoten te hebben buiten Amerika om.
Niet alleen Amerika, maar ook andere landen.
Ja, ik maak me wel een beetje zorg dat Israël zo verwijderd is van Europa. Mm-hmm. Er zijn weinig Europese landen die naast Israël staan. Ze hebben ook de middelen niet. Israël zal nooit militair afhankelijk kunnen of willen zijn van Europa. Want Europa stelt niks voor wat dat betreft.
Wat militair betreft,
maar diplomatiek wel. En je merkt wel de afgelopen 2 jaar, 3 jaar... dat Israël steeds meer alleen is komen staan. Mm-hmm. In de VN, in de diplomatie. En dat vind ik wel zorgwekkend.
Yeah.
Veel te afhankelijk van Amerika. Dus ze moeten een andere strategie ontwikkelen.
Ja. Yeah.
Kijk, militair denk ik dat ze zichzelf kunnen prima
bedruipen. Ja,
ja, het is een ongelooflijk succesvol land, er is veel geld.
Ja.
Maar je hebt wel vrienden nodig.
Ja. Maar in hoeverre, zeg maar, met deze deal en met de voortgang van de onderhandelingen, in hoeverre kan de veiligheid van Israël dan nog gegarandeerd worden? Want wij hebben nou eenmaal de situatie dat Israël toch voor een groot deel afhankelijk is van de VS op dit moment. Of dat dan in de toekomst zo blijft, ja of nee, dat weten we natuurlijk niet. Maar nu is dat zo. Dus wat betekent dit voor de veiligheid van Israël?
Uiteindelijk is Israël de enige die haar eigen veiligheid kan waarborgen. Mm-hmm. Dat probeer je te doen met anderen, in samenwerking met anderen, dat is ook belangrijk. Maar de les hier is dat je kan niet op een ander land rekenen voor je bestaansrecht of je veiligheid. Ze hebben de oorlog binnen de VN zo bijna verloren. Mm-hmm. Ook de juridische strijd is nu heel moeilijk geworden. Strijd binnen de internationale gerechtshoven.
Ja.
Dat is ook een oorlog. Mm-hmm. En je ziet dat Israël daar niet aan de overwinning is. Dus ze moeten het uiteindelijk militair sterk staan.
Ja.
En dat gaan ze ook niet overwinnen, maar ze kunnen wel
overleven.
En ze moeten iets anders doen. Hè? We moeten geen 7 oktober weer hebben.
Mm-hmm.
En dat was een soort mentaliteit die dat heeft kunnen laten gebeuren.
Ja.
Ik denk dat Israël nu een heel ander soort mindset. Misschien is het einde van Netanyahu-tijdperk.
Mm-hmm.
Dat komt op een gegeven moment aan een eind. Of dat dit jaar is of andere leiders nodig. Misschien met andere strategieën.
Ja. Laatste vraag, Andrew. Want, nou ja, goed, de komende 60 dagen moet dus duidelijk worden of dit 14-puntenplan gaat lukken, ja of nee? Of er inderdaad een vredesakkoord komt. Hoe zie jij de nabije toekomst voor Israël en voor het Midden-Oosten?
Nou, wat ik al zei, ik betwijfel of in die 60 dagen echt een overeenkomst. Bovendien is 60 dagen heel kort om een allesomvattend vredesovereenkomst te laten onderhandelen.
Ja.
Ik denk dat Vance ontzettend naïef is wat betreft de mindset, de doelstelling van dit regime in Iran. Het is niet een regime waar je afspraken mee maakt.
Mm.
Ze hebben een hele ander idee, namelijk dat ze hun ideologisch-religieuze doelstellingen wil alles willen geven. Alle middelen zijn
een doel heiligt de middelen.
Doel heiligt de middelen. Alles kan.
Mm-hmm.
Dus wat ze gedaan hebben is een soort gijzeling van de Strait of Hormuz, een soort gijzeling. En Trump die betaalt een prijs om die gijzelaars terug te hebben.
Yeah.
Dat lost niks op.
Nee.
Je krijgt geen allesomvattend overeenkomst. Nee. Ik denk, goed, ik ben geen profeet, maar ik schat het ook zo in dat, dat er geen... Misschien dat die een soort Gaza-achtig overeenkomst. We hebben de Board of Peace gehad. Klonk allemaal zo mooi. We hadden 50 leiders die daar stonden. Het betekent niks. Het bereikt niets.
Nee,
het probleem is niet opgelost.
Nee. Heel veel onduidelijkheid nog. Maar we blijven het natuurlijk op de voet volgen. En dank voor jouw toelichting, Andrew Tucker. Super. Nu thuis ook bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Christen voor Israël. En deze week hebben we een bijzondere gast in ons land te gast. Dat is namelijk Gideon Samuel. Uit Israël is hij afkomstig. En hij spreekt vanavond 22 juni. Morgen 23 juni en donderdag 25 juni spreekt hij op diverse plaatsen in ons land. Hij is directeur van een organisatie Am Israel Agat. En deze organisatie die zorgt ervoor, die gaat naar scholen toe om daar onderwijs te geven over Torah aan Joodse kinderen in Israël. En daar komt hij over vertellen en hij heeft toch veel meer onderwerpen. En u kunt ook bij deze avonden aanwezig zijn. Als u daar meer over wilt weten of u wil aanmelden, dan kunt u terecht op onze website cvi.nl/Gideon Samuel. Nogmaals, heel veel dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.